Schriftlezing geweten vindt u in het Nieuwe Testament, in het Johannes-evangelie, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Johannes 5, de versen 1 tot en met 15. Dan lezen wij Gods woord al dus. Na deze was een feest der Joden. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebben de vijf zalen. Daarin lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neer op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. En die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zeker mens die 38 jaren krank gelegen had. Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zei tot hem: wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem: Heren, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt, en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: sta op, neem uw beddeken op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was Sabbat op diezelfde dag. De Joden dan zeiden tot degene die genezen was: het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen. Hij antwoordde hun: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: neem uw beddeken op en wandel. Zij vraagden hem dan: wie is de mens die u gezegd heeft: neem uw beddeken op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken, alzo er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zei tot hem: zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Hier eindigt de schriftlezing. We willen, gemeente, over deze geschiedenis vanmiddag gaan nadenken. De hele geschiedenis. We denken dat de geschiedenis ten diepste opgebouwd is vanuit het laatste gedeelte van vers 6 en het tweede gedeelte van vers 7. De vraag van Christus aan het adres van deze kranke: wilt gij gezond worden? En de kranke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens. Tot zover. Gemeente des Heren, een heel bekend wijsgeer uit het begin van de vorige eeuw heeft eens een keer gezegd, toen hij sprak over de evangelieboodschap van het Nieuwe Testament: neem de wonderen weg uit de evangeliën en ik zal geloven. Nou, vele duizenden mensen tot in onze dagen toe hebben hem dat nagezegd, gemeente. En je hoort het om je heen ook in onze dagen dat mensen tegen je zeggen: ik zou best wel willen geloven, hoor. Want er staan in het Nieuwe Testament met name heel wat dingen die het overdenken waard zijn en die als inspiratiebron zouden kunnen dienen. Maar weet u wat het is, meneer? Ik kan niet uit de voeten met die wonderen. Ik kan met die wonderen niks beginnen in mijn leven, daar ben ik te nuchter voor. U moet weten, we leven in de tijd van het natuurwetenschappelijke denken, waarin geen plaats meer is voor wonderen. En die wonderen, die staan mij in de weg om te geloven. Het spijt me. Ik zou vanmiddag dan willen zeggen, gemeente, als die wonderen niet in de evangeliën zouden staan, dan zou ik niet kunnen geloven. Want die wonderen in de evangeliën, dat zijn nou juist de geloofsbrieven, de aanbevelingsbrieven van Christus. Wat het hart is voor een mens, dat zijn de wonderen in Gods woord. Want juist die wonderen die zo vaak in het Nieuwe Testament aan de orde komen, vertellen mij juist hoe groot de macht van Christus is en hoe onpeilbaar diep zijn zondaarsliefde is. Juist de wonderen geven mij moed en hoop voor mijn behoudenis. Want dat gelooft u toch wel. Zalig worden, dat kan toch alleen maar in de weg van een wonder. En daarom als ik de Heere Jezus Christus lammen zie doen lopen en aan blinden het licht geeft in de ogen en stommen doet spreken en doden oproept uit het dodenrijk en daarin laat zien hoe machtig hij is en daarin doet zien hoe groot zijn liefde is, dan mag ik daar moed uitscheppen en zeggen, Heere, dan kan het toch ook voor mij. Want laat het dan waar zijn dat de meesten van ons kunnen lopen. En laat het dan waar zijn dat de meesten van ons niet blind zijn. En laat het dan waar zijn dat de meesten van ons geen verdorde ledematen hebben. Maar op een bepaalde manier geldt dat toch voor ons allemaal. Is het niet zo dat als we nog onbekeerd zijn, als we nog niet gewassen zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus, dat wij in dat opzicht blind zijn en doof zijn? En moet een ontdekte zondaar door het woord van Gods geest niet klagen dat hij melaats is? Verlamd is, moet zo iemand niet zeggen, het kwade dat ligt me bij en het goede dat kan ik niet doen. Kun je daar zo'n schepsel niet mee vergelijken? Dat zo'n verlamde zegt, ach natuurlijk dominee, ik bid al zo lang om bekering, maar er is nog niks met mijn ziel gebeurd. Het zal wel niet voor mij zijn. Zitten ze niet in ons midden, die elke keer trouw een plaats mogen innemen in de kerk, die getrouw de Bijbel lezen, op gezette tijden hun handen vouwen, maar eigenlijk zonder verwachting. En eigenlijk als ze eerlijk zijn tegen me zouden willen zeggen, dominee, ik geloof wel dat het voor een ander kan, maar elke keer als ik probeer bij dat geestelijke badwater te komen, dan gaat een ander mij voor en daarom zonder hoop in de kerk zitten. Tobbers, kreupelen, mensen die achteraan staan en zeggen, voor mij is het niet. Wat is het dan een zegen dat de wonderen in de Bijbel vermeld worden als een teken van de macht van Christus en als een teken van de liefde van Christus. Want dan leert mij de geschiedenis van vanmiddag hoe lang dat wachten op genezing van mijn ziel ook mag duren. Eén ding mag ik opletten, niet hoe lang ik wachten moet, maar één ding op Gods belofte die zegt bid. En u zal gegeven worden. De Heere kan toch niet liegen? Dat maakte je deze geschiedenis toch waar? En daarom zou ik vanmiddag tegen de tobbers, de bekommerden, zij die nauwelijks in de prediking genoemd worden vaak, zou ik willen zeggen, laat uw knieën vanmiddag eens zinken op als een gebedskleed op deze geschiedenis en zeg het eens tegen de Heer in de hemel, als het nou kon voor die 38-jarige melaatse, kan het dan ook voor mij, want u bent toch nog dezelfde Heere Jezus en u zult genezen worden. En daarom schrijven we vanmiddag boven onze geschiedenis als thema gemeente het wonder van Bethesda. En dat wonder van Bethesda dat spreekt in de eerste plaats van ontferming over de verlamming tot verlossing met onderwijzing daarbij. Het wonder van Bethesda dat spreekt van ontferming over de verlamming tot verlossing met onderwijzing daarbij. Gemeente des Heren, de Heere Jezus Christus treft een man aan in onze tekst die ongelukkig is en die al 38 jaar ziek is in een van de 5 zalen van Bethesda, wat in het Hebreeuws betekent huis van barmhartigheid. En vers 4 vertelt ons dat er iets wonderlijks met dat huis aan de hand is. Eens in de zoveel tijd, en Calvijn gaat ervan uit dat dat op bepaalde feestdagen het geval is geweest in de Joodse godsdienst. Eens in de zoveel tijd daalt er een engel uit de hemel naar beneden en roert het badwater aan daar in dat huis van Bethesda. En de eerste die dan vervolgens dat badwater weet te bereiken en daarin zich reinigt, die is genezen. De vraag die vanmiddag naar boven mag komen is, hoe kan dat eigenlijk? En er zijn nogal wat een uitleggers gemeente die zeggen, dat kan ook niet. Wat hier staat, dat is een stukje Joods geloof van het volk wat nooit echt is geweest. Want hoe kan dat nou? Lijkt dat ook niet wat sprookjesachtig? Als je het zo leest, doen zich dan niet wat parallellen aan ons voor die ons brengen bij het Rooms-Katholieke denken, waar je ook bedevaartsplaatsen hebt, waar lammen en kreupelen en ellendigen heen trekken om genezen te worden, vaak tot hun wanhoop, en waar andere mensen er beter van worden en goede zaken doen? Nee, gemeente. Want u moet er vanmiddag maar eens goed op letten dat Johannes, die deze geschiedenis beschrijft, die wondervolle werking van dat badwater niet toeschrijft aan dat water. Dat water, dat heeft niks bijzonders. Dat water is maar gewoon water. Al zouden de zieken en kreupelen een hele dag in dat water liggen en ronddobberen, dan zou daardoor nog niet eentje tot genezing komen. Nee, Johannes, die schrijft dat wonder in Bethesda toe aan Gods barmhartigheid. Ja, maar waarom doet God dat dan? En waarom doet God dat daar in Bethesda? Waarom verricht God dat wonder van barmhartigheid bijvoorbeeld niet hier in Harderwijk, dat hij ergens een badhuis geeft waar zieken en ellendigen om de zoveel tijd als ze als eerste een bad nemen genezen kunnen worden? Waarom is dat nu niet meer zo? Dan zouden toch veel mensen kunnen gaan geloven in wonderen. Wel, gemeente, dat de Heere dat doet, dat heeft een speciale reden. Want u moet weten, het is meer dan 450 jaar geleden dat voor het laatst de stem van de profetie geklonken heeft in Israël. En nu heeft de Heere een tijd van stilte ingelast. De hemel spreekt niet meer, maar zwijgt. God spreekt niet meer door zijn profeten. En waarom doet God dat zo? Wel, gemeenten, om dat volk verlegen te maken. Om dat volk verlangen te maken naar de komst van het toppunt van Gods barmhartigheid. Namelijk de komst van de Messias die beloofd is om die behoefte levendig te maken. En met die behoefte werkzaam te maken. Daarom zwijgt de profetie al meer dan 450 jaar. Zodat het volk zou gaan zeggen, God zwijgt, dat is waar. Maar God heeft het toch beloofd. En de Heere liegt toch niet. O Heere, schenk uw zoon. En zo in de stilte leert de Heere zijn volk om uit te zien naar de komst van de barmhartigheid in de zoonzending van de Messias. Maar daarnaast, en dat is een teken van barmhartigheid, daarnaast geeft de Heere ook een ondersteuning aan het volk om daar naar uit te zien en dat te verwachten. Want u begrijpt wel, als de hemel al 450 jaar zwijgt, dan kan al heel gauw de gedachte post vatten bij het volk van Israël. Zou de Heere ons vergeten hebben? Zou de Heere geen bemoeienissen meer met ons willen hebben? Zou hij niet meer van genade willen weten? Nou, om die werkelijkheid levend te houden, gaf God het wonder van Bethesda. Elke keer als die engel uit de hemel neerdaalde, dan was dat voor het volk het teken. God heeft bemoeienissen met u, o Israël. En elke keer als er iemand genezen uit dat badwater kwam, juichend en wel, dan lag daarin als het ware een oproep aan het volk om te bidden. Laat de Messias komen. Dit is al zo geweldig, Heere. Maar als hij komt en als hij zijn rijk vestigt, dan zal nooit meer iemand ziek zijn. Daarom dit wonder. En als u dat dan weet, gemeente, dan zal het u ook helemaal niet meer een wonder zijn dat vers 3 van ons teksthoofd ons vertelt dat dit gebouw met nota bene 5 zalen, een geweldig groot gebouw dus, als je in Israël komt, dan kun je de fundamenten nog zien liggen en inderdaad met eigen ogen zien dat het een geweldig groot gebouw geweest is. Het is dan geen wonder dat vers 3 vertelt vanwege deze werkelijkheid dat dit geweldig imposante gebouw stampvol ligt met zieken, met kreupelen, met verdarden. En allemaal liggen ze als het ware aan de rand van het bazin. En allemaal kijken ze uit naar het moment dat die engel uit de hemel komt om dat water te beroeren, zodat iemand beter kan worden. En als ik dan in de geest door Bethesda wandel vanmiddag en ik zie die lammen, en ik zie die blinden, en ik zie die jonge gehandicapten, en ik zie dat verschrikkelijke lijden, zodat ik er misselijk van word, dan zeg ik, o God, wat heeft de zonde toch een geweldig leed gebracht. Wat een verschrikkelijke gevolgen, wat vreselijk, zou je de zonde dan niet haten? Nou, te midden van al die zieken, gemeente, ligt ook de man van onze tekst. Hij is al 38 jaar ziek. Zo kennen we hem, de 38-jarige kranke. Dat is gauw gezegd, gemeente, 38 jaar ziek, maar dat is wat. 38 jaar ziek. Dat betekent dat deze man al ziek was toen de Heere Jezus nog moest geboren worden. En nu is de Heere Jezus 30 jaar oud en nog is die ziek. En als je dan bedenkt dat de mannen in de dagen van de Heere Jezus gemiddeld niet veel ouder werden dan 40 jaren, dan moet je zeggen, hij is eigenlijk al een heel mensenleven ziek. Misschien zit er vanmiddag wel iemand in de kerk die moet zeggen, ik heb wel eens 38 dagen uren pijn gehad, erg hè. En iemand anders die zegt, ik heb wel eens 38 dagen als een ziek op mijn bed moeten blijven liggen en ik had geen kracht meer over, wat een weg hè. Maar 38 jaar ziek zijn, wat een vreselijke gedachte, ontroerend gewoon. En hoewel ik toch de neiging heb om daarover door te denken met uw gemeente, moet ik aan de andere kant ook zeggen vanmiddag, in deze geschiedenis gaat het toch niet zozeer om deze man, maar om de Heere Jezus. Want als we in de geschiedenis doorlezen, dan is niet deze man het onderwerp van de zinnen, maar de Heere Jezus. In deze zin is die onderwerp, als verteld wordt dat hij ziek is, 38 jaar, zoals wij onderwerp zijn, als verteld wordt van ons dat we ziek zijn. Maar in al die andere zinnen in deze geschiedenis is Jezus het onderwerp. Jezus ziet hem. Jezus kent hem. Jezus spreekt hem aan, Jezus geneest hem, Jezus onderwijst hem, Jezus is het onderwerp. Kijkt u maar met me mee. De grootste gave van Gods barmhartigheid treedt het huis van de barmhartigheid Bethesda binnen. Gaat de Heere Jezus zomaar Bethesda binnen? Nee, zegt Johannes. Hij gaat dat huis binnen met een speciale bedoeling. Dat laat vers 6 ons proeven. Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij al lange tijd gelegen had. Met andere woorden, als de Heere Jezus dat huis van Bethesda binnengaat, dan is het hem dus om deze man te doen. De Heere Jezus kent zijn geschiedenis. En daarmee is duidelijk een bewijs gegeven van zijn goddelijke natuur. Maar tegelijkertijd, gemeente, ligt daarin ook het bewijs van zijn ontferming jegens armen, jegens ellendigen. Want Christus ziet ze die niet meer door mensen gezien worden. Christus ziet ze in het leven die het zelf allang niet meer zien zitten. Hij gaat naar hen toe. En hij zoekt hen op. En hij laat zich met hen in, niet met die anderen, maar met hen. En dan gebeurt dat wonderlijke. Want dan stelt de Heere Jezus in het tweede gedeelte van vers 6 een vraag. En hij zegt tegen die kranke die daar ligt op zijn bed bij het bassin, 38 jaar aan één stuk. Dan zegt hij, wilt gij gezond worden? Dat is wat. Gemeente, dat is goed beschouwd eigenlijk een pijnlijke vraag. Want stelt u nou eens voor dat ik in zonnevang bij iemand aan het bed zou staan die al vele jaren ziek is en alleen nog maar liggen kan in een ledikant. En u zou erbij zitten en ik zou aan die patiënt vragen, wilt u gezond worden? Dan zou u met een steek in het hart tegen mij zeggen, dominee, wat is dat voor een vraag? Dat lijkt wel galgenhumor. En toch vraagt de Heere Jezus het. Wilt ge gezond worden? Waarom vraagt de Heere Jezus dat? Wel, er zijn allerlei verklaringen gegeven en er zijn gemeenten nogal wat een verklaringen die in het psychologische blijven steken. Er zijn nogal wat een exegeten die zeggen, kijk eens, weet u wat er aan de hand is? Deze man die is al 38 jaar ziek en dan ben je zo vertrouwd met je ziekte. Dan is dat je tweede natuur geworden. Dan ben je eraan verknocht. Dan kun je de ziekte gaan koesteren. Eigenlijk wil die niet meer beter worden. Want dan moet hij de wereld weer in, die harde wereld weer in. En daarom de vraag, wilt u eigenlijk wel gezond worden? Ik denk, gemeente, dat een andere verklaring beter is. Ik denk dat we moeten zeggen dat de Heere Jezus met de vraag aan het adres van deze man, wilt ge gezond worden, de aandacht roept van de discipelen. Want ze gingen met elkaar het huis van Bethesda binnen. En die jongens hebben zoveel gezien. Petrus staat daar bij die lammen te kijken. En Johannes die kijkt zijn ogen uit bij die blinden. En Thomas die kan maar hoofd schudden, want die begrijpt er niks van. Er is ook zoveel te zien daar in Bethesda. En dan wil de Heere Jezus door die vraag, wilt ge gezond worden, de aandacht van de discipelen richten op deze man die al 38 jaar ziek is. En tegelijkertijd wil de Heere Jezus met de vraag, wilt ge gezond worden, de aandacht en de nieuwsgierigheid opwekken van de verlamde zelf, die nog nooit met zo'n vraag is geconfronteerd te zijn. En dan komt er het antwoord op die vraag, wilt ge gezond worden, in vers 7. Een ontzettend schrijnende nood komt aan het daglicht, want de kranke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater. Wanneer het water beroerd wordt en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Aangrijpend. Dan moet u wel eerst eens denken aan die aanspreektitel. Hij zegt, Heere. Dat wil zeggen, rabbi, want dat heeft hij wel in de gaten. Er zijn meerdere rabbi's die de Joodse leer zoeken te verklaren aan het Joodse volk en door het land trekken met hun volgelingen. Hij is een rabbi, dat kan hij wel zien. En daarom kunnen we ook net zo goed vertalen met meneer. Wij zouden zeggen, meneer, ik heb geen mens. En dat antwoord getuigt van een ontzaglijke, diepe moedeloosheid en verlatenheid. Want de Heere Jezus vraagt aan hem, wilt ge gezond worden? En dan zegt deze man niet, ja, maar natuurlijk. En dan zegt die man ook niet, nee, dat wil ik niet, dat hoeft voor mij niet meer. Hij praat niet meer over het willen. Hij zegt alleen maar, ik heb geen mens. Eigenlijk zegt hij tegen de Heere Jezus, of ik het zou willen, of dat ik het niet zou willen, wat doet het ertoe? Het kan niet meer in mijn leven. Elke keer ben ik te laat als ik met mijn ongelukkige lichaam een rol in de richting van het bassin en het probeer en ik ben er bijna, dan is er altijd wel een ander die juichend uit het water omhoog komt. Het kan voor mij niet meer. Wil het voor mij nog zin hebben om genezen te worden, dan zal ik toch vrienden nodig hebben die met elkaar mijn bed oppakken en me snel bij dat water brengen. Maar dat is uitgesloten, want ik heb niemand. Wat klinkt dat ongelooflijk triest. Iedereen heeft de druk in Jeruzalem en niemand kijkt er meer naar hem om. Nou, trek dat vanmiddag eens door in uw denken. Zijn er misschien ook bij u in uw kring mensen die u vergeten hebt? Ik heb niemand. Oh nee, dat betekent niet dat de man zegt, er komt nooit eens iemand bij mij op ziekenbezoek hier in Bethesda, zodat de sleur van het dagelijkse leven wat doorbroken wordt. Maar als hij zegt, ik heb niemand, dan wil hij daarmee zeggen, er is niemand die mij helpt. Er is niemand die mij bemoedigt. Er is niemand die eens een keer een arm om mij heen legt. Ik ben een hulpeloos. En als ik dan wat verder in de tekst kijk, gemeente, dan blijkt niet alleen maar dat het een hulpeloze is, maar dan blijkt dat deze man ook een naamloze is. Ik heb niemand. Dat wil zeggen, er is niemand die hem eens bij zijn voornaam noemt. Zoals zijn moeder hem vroeger bij zijn voornaam heeft geroepen, waarmee hij aangesproken werd. Wat kan dat een stukje nood zijn? Juist bij het ouder worden, dat je voor je omgeving alleen nog maar bent meneer of mevrouw. En op zijn hoogst nog opa of oma en meer niet. Maar hij is zelfs niet eens meer meneer. Hij is zelfs niet eens meer een alleenstaande opa. Hij heeft niemand. En toch, gemeente, aan de andere kant heeft hij toch ook wel weer een naam, zegt Johannes. Want hij noemt hem aan het begin van vers 7 de kranke. En dan staat er in het Grieks het woord asthenos. En dat woordje a, dat betekent zonden. En sthenos, dat betekent kracht. Invloed, betekenis. Wat is dat treffend, gemeente? Die man die heeft geen kracht meer. Die man die heeft geen invloed meer. Hij is voor niemand van betekenis. Hij telt voor niemand mee. Hij kan het in alle opzichten wel schudden. Peilen we de diepte van de nood? Ik heb niemand, zegt hij. Zijn vader en zijn moeder zijn waarschijnlijk al lang overleden. En in het begin kreeg hij nog wel eens een mens op bezoek, maar uiteindelijk veranderde zijn toestand niet en het bleef bij wat het was. En de mensen zijn hem vergeten en langzamerhand kwamen ze niet meer in Bethesda. Hij is levend begraven in de herinnering. Wat een eenzaamheid. Vooral als je let op het begin van dit hoofdstuk. Als verteld wordt dat er het Purimfeest gevierd wordt in de straten van Jeruzalem. Stel je het eens voor. Buiten op straat zingen en hossen de Joden van vreugde. En hij ligt alleen in zijn eenzaamheid en in zijn naarheid daar in Bethesda. Wat een trieste zaak. Och, zegt u vanmiddag, maar hij heeft toch collega's om zich heen? Er zijn toch genoeg zieken om hem heen, met wie hij praten kan, hetzelfde lot mag dragen, hetzelfde kruis. Och, vergeet het maar, gemeente, want dat zijn zijn vijanden. Daar moet hij vooruit kijken, want die kunnen hem straks voorgaan het water in. En dan zijn zij genezen en is hij nog steeds dezelfde in ziekte, eenzaamheid. Gemeente, komen we dat in onze dagen in de tijd van communicatie ten top op allerlei manieren niet tegen. Eenzame mensen die eenzaam staan op hoge en verantwoordelijke posten en met niemand daarover spreken kunnen. Eenzame bejaarden, weggestopt en weggeschoven in een of ander huis waar je zo nu en dan eens een keertje komt, daar wachtend op de dood, zijn ze er niet. Eenzame jonge mensen die het niet meer zien zitten en stukgelopen zijn, die zeggen moeten, ik heb niemand die me begrijpt. Ik heb niemand die om mij verlegen is. Ik heb niemand bij wie ik mijn hart nou eens wezenlijk kan uitstorten. Ik heb niemand. En weet u wat nou het allerdiepste en het allertrieste is in de nood van deze man? Weet u, hij zegt niet, ik heb niemand, meneer, maar begrijp me goed.
Al is het allemaal niet gemakkelijk. Ik mag toch tegen u zeggen, u hoeft geen medelijden met mij te hebben, meneer. Want ik heb ondervonden, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Dat zegt hij niet. En daar ligt de diepste nood. Hij zwijgt over God in alle talen. Hij leeft in de gedachte dat God niet meer met hem te maken wil hebben. Natuurlijk, hij is een bondeling. Hij is een besneden Jood, delend in de voorrechten van het oude verbond. Maar wat zei de Joodse theologie van die dagen? Als je ziek wordt en je blijft ziek, dan is dat straf van God. En dan wil God niks met je te maken hebben. En daarom gingen de vromen aan hem voorbij. En daarom denkt hij, ik ben door God afgeschreven. Dat is het meest verlammende, gemeente. Als je denkt aan het feit in je nood dat het zo is, dat God langs je heen kijkt. En je denkt dat God niks meer met je te maken wil hebben. Dat verlamt nou werkelijk alles in je denken. Want dan kun je trouw in de kerk komen en dan ga je de kerk uit en dan zeg je, het was wel mooi, maar God denkt niet aan mij. En dat verlamt. Oh, dan kun je het niet nalaten om je knieën te buigen en je handen te vouwen en te bidden. Maar als je dan eraan denkt dat God toch wel niet naar je zal horen, dan verlamt dat tot in het diepste toe. Zijn ze er vanmiddag in de kerkgemeente? Mensen die als ze eerlijk worden en zichzelf eens eerlijk zouden uitspreken, tegen me zouden zeggen, nou kijk maar in mijn hart, dominee, eigenlijk heb ik er geen hoop meer op dat ik nog eens een keer zalig kan worden. Die het wel geprobeerd hebben. En die het wel van harte onderschrijven. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar mensen die als ze eerlijk zijn moeten zeggen, maar voor mij verwacht ik het niet meer. Ik ben er zo vaak in teleurgesteld, dominee. Ik ben zo vaak uitgegaan tot dat badwater. Ik ben zo vaak vanuit de bemoedigingen van het woord gegaan met de beden, zou het voor mij nog kunnen. En elke keer ging een ander mij voor en ik ben nog steeds dezelfde, onbekeerd. Zit er zo iemand in de kerk die wel bidt, maar eigenlijk niet meer hopen durft op verhoring van zijn gebed. Bij wie de vlam van de verwachting is gedoofd. Zit er vanmiddag iemand in de kerk die moet zeggen, dat ben ik nou ook, een mens zonder stunnels, zonder kracht en zonder invloed. Een mens die moet zeggen, het kan niet meer. Van wie gezegd wordt, als er een vacature is in de kerkenraad of in een bestuursverkiezing, dan wordt er nooit aan mij gedacht en het is maar goed ook, want ik ken het niet. En dan kan het wel zijn dat je wel eens in de kerk zit met tranen in je ogen onder de preek. En dat je wel eens onder een gebed met een brok in je keel zit van ontroering. Maar je bent verlamd. Je bidt wel, maar zonder verwachting op verhoring. Nou gemeente, dan komt vanmiddag tot zulke mensen de Heere Jezus. En die vraagt aan zo'n verlamde in de kerk. Wilt u bekeerd worden? En dan kun je zeggen, ach dominee. Of ik het nou wel wil, of dat ik het nou niet wil, dat doet niet ter zake, heb ik ondervonden. Ik heb er geen moed meer op. Nou, laat dan in ieder geval uw aandacht vanmiddag getrokken worden door dat indringende appel waar onze tekst ook van spreekt in het volgende vers. Want in die trieste nood en omstandigheden is daar ineens de Heere Jezus en die zegt, sta op. Neem uw beddeken op en wandel. En wat gebeurde er toen? Nou kijk maar naar vers 9. En terstond werd de mens gezond en hij nam zijn beddeken op en wandelde. En je ziet het voor je ogen gebeuren. En je zegt, ja hoe kan dat nou? Zo verlamd en zo op zijn benen. Hoe is dat nou mogelijk? Nou, dan zijn er een hoop uitleggers die proberen er dan het geloof tussen te friemelen. En die zeggen, nou ja, toen de Heere Jezus zei, sta op, toen geloofde hij dat. En toen hij dat geloofde, nou ja, toen mocht hij ook de genezing ontvangen. Als een mens maar gelooft, dan gebeurt het. Je hebt geloof nodig. Voor bekering. Je moet eerst geloven. En dan komt het. En zulke zijn er ook onder ons, is het niet? En dan moet ik vanmiddag zeggen, inderdaad, er staan in de Bijbel nogal wat een wonderen vermeld, waarbij het geloof als een voorwaarde gesteld wordt. Dat de Heer Jezus zegt, indien gij gelooft. Maar dan hebben we te maken, gemeente, met gevallen waarbij mensenkinderen al tot het geloof gekomen zijn in beginsel. Alleen dat geloof is dan wankel en dat wordt aangevochten. En dan is de genezing als het ware een aanmoediging. Als ze zeggen, moeten ik geloof, heren, kom ik mijn ongeloof te hulp. Maar deze man die zegt, ik heb geen geloof. Had ik maar geloof, dan zou ik beter worden. Maar dat geloof, dat mis ik nou. Ik heb het zo vaak al geprobeerd, maar ik kan dat geloof niet maken. Zitten er van zulke mensen in de kerk vanmiddag die moeten zeggen, ik weet het, dominee, ik moet geloven. En dan kan het gebeuren dat onder de prediking de rijkste schatten van het koninkrijk worden uitgestald. En dan kan het zijn dat de Heere Jezus zo lieflijk wordt aangeboden en mijn hart hunkert ernaar en gaat er naar uit. Maar weet u wat het is, dominee? Ik heb geen handen om te grijpen. Het geloof om te eigenen, dat ontbreekt mij. Kunt u geen geloof maken? Wat een zegen is het dan, gemeente, als ik met het oog op deze geschiedenis u vanmiddag dan niet naar huis hoef te sturen en tegen uw hoofd te zeggen, nou ga nog maar eens een poosje aan het werk om dat geloof te maken, want anders wordt het niks, mijn vriend. Want dan mag ik met de hand op deze geschiedenis zeggen, gemeente, deze verlamde had ook geen geloof. Die had ook geen geloof. En toch werd die genezen. Hoe weet u dat, dominee? Nou, als die genezen is en zijn beddeken opneemt en door de straten wandelt, dan houden de Joden hem aan en dan zeggen de Joden tegen hem, wie heeft je genezen? En dan haalt hij zijn schouders op en dan zegt hij, ik weet het niet. Ik weet het niet wie mij genezen heeft. En daarom, gemeente, ligt daarin dan ook het bewijs dat de oorzaak van zijn genezing niet ligt in zijn geloof, want dat miste hij. Maar waarom werd hij dan genezen, vraagt iemand vanmiddag. Nou, dan komen we bij het geheim, waar het aanbod van genade zo vast en zo ruim gaat worden. Want gemeente, nou blijkt in deze geschiedenis dat de Heer het grootste wonder in het leven van een zondaar, dat hij hem van dood levend maakt, niet afhankelijk stelt van het geloof dat bij de ander aanwezig is. Maar de afhankelijkheid van dat wonder, dat ligt in zijn eigen hart, in zijn welbehagen. En omdat dat in zijn welbehagen vast ligt, daarom kan het voor zondaren, zelfs voor verlamden. Kijk maar mee, de man zegt, op de vraag, wilt ge gezond worden? Ik heb niemand. En wat doet de Heer Jezus dan? Gaat hij dan een hele preek tegen hem houden? Gaat hij dan tegen hem zeggen, maar je moet toch geloof komen? En dan wordt op deze manier helemaal niks. Brengt hij hem dan nog meer in de verlegenheid? Gaat hij hem afbreken? Gaat hij hem wegsturen? Gaat hij hem erbuiten zetten? Nee, gemeente. Als die man zegt, ik heb geen geloof en ik heb niemand. Wat zegt de Heere Jezus dan? Dan zegt de Heere Jezus, sta op. En dan wordt er in het Grieks een woord gebruikt, eikeir. Dat betekent opstaan uit de doden. Hetzelfde woord dat de Heere Jezus gebruikt voor de opwekking van de doden van Naïm. Dat is nou het geheim van het evangelie, gemeente. Want dat leert mij vanmiddag dat het spreken van Christus dezelfde macht heeft als het scheppend spreken van God. Er zij licht en er was licht. Sta op en hij stond op uit de doden. Daar ligt nou het geheim voor verlamden gemeente. Hij maakt door zijn bevelend spreken doden leven. Hij eist geen geloof vooraf. Hij eist wel geloof. Maar hij eist alleen maar een geloof dat bij hen te verkrijgen is. De Heer Jezus zal nooit zaken eisen, gemeente, die bij hem niet te verkrijgen zouden zijn. Hij wekt geloof. Hij doet geloven. Daar ligt nou de ruimte voor een verlamde die zo vaak het geprobeerd heeft, maar elke keer te laat was en er buiten staat. Meen toch niet dat je wat moet maken, verlamde tobber in de kerk. Dat je er wat voor moet maken. Het enige wat de Heere van je vraagt, dat is maar als een verlamde aan de voeten van de Heere Jezus gaan liggen. En het oog omhoog slaan naar God in de hoogte. En pleitend op dit woord zeggen, Heer, zo bent u nog steeds, o God. En wat mogelijk was bij die verlamde, dat is nou toch ook mogelijk bij mij. En dan moet je niet één keertje bidden. Maar net zo lang voor die troon der genade blijven liggen. Totdat God je genade bewijst. Christus wekt geloof. En wat voelt die man dan? Nou, dan voelt hij de kracht in zijn benen komen. Van leven, in zijn ledemaat. En dan zegt iemand vanmiddag, dominee, en toen dan? Is die dan toen dat wonder geschiedde, is die toen dan tot geloof gekomen? Oh, dan geloof ik dat we met Calvijn moeten zeggen, er was op dat moment wel een onbewuste drijving van het nieuwe leven in zijn hart. Maar een bewuste kennis was er nog niet. En daarom heeft hij nog wat meer nodig. Onderwijs in de persoon en in de ambten van Christus, dat komt nog voor. Als de Heere door zijn geest een zondaar aanvankelijk tot levend brengt, dan is daar wel aan de ene kant het gevoel in het hart dat uitgaat naar de Heere. En dan is daar wel aan de ene kant gevoel van zonde en van verruiming van zonde. Dan is daar wel een uitgaan naar de Heere. Maar het is zo vaak zo, al hebben we dan de Heere ontmoet, dat gezegd moet worden. Maar hem persoonlijk kennen doe ik dan nog niet. En wat heb je dan nodig? Dan heeft dat pas beginnende leven nodig, dat die kennis des Heeren verdiept wordt. En dan kom je tot dat tweede geheim. Christus is de eerste die de zondaar van dood levend maakt. Hij zoekt de verlamde op. Hij wekt hem tot leven. Maar dan is Christus ook de eerste om de zondaar op de weg van de heiligmaking, de voortgaande bekering, verder te brengen. Kijk maar, die man is genezen. God in zijn hart, God in zijn ziel. Hij weet het nog niet helemaal. Hij kan het niet onder woorden brengen. Maar hij komt wel op de goede plek, in de tempel, onder het aangezicht van de Heere. Maar hij zoekt Jezus niet. Jezus zoekt hem op. En als Jezus hem dan vindt, wat doet Jezus dan? Geeft Jezus hem dan een klap op zijn schouder en zegt hij dan tegen hem, fijn joh, dat je genezen bent en nou altijd maar dankbaar blijven. Nee, gemeente. Dan brengt Christus ter sprake in vers 14, waarover hij in vers 8... toen hij hem aansprak, gezwegen heeft. In vers 8 begon hij nog niet over de zonde. Toen hij in vers 8 die verlamde voor zich zag liggen, toen zei hij niet tegen die verlamde, ja, dat heb je er nou van, ellendige zondaar. En kom eerst maar eens tot berouw. En kom eerst maar tot een verslagen hart en tot een verbroken geest. En dan zullen we nog wel eens verder gaan kijken of we nog wat voor je arme ziel kunnen doen. Nee, dan zegt hij, sta op uit de dood. Nu pas, in vers 14 zegt hij, na het wonder, Ga heen, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers overkomen. Gemeente, als ik eerst tot zondekennis in de ware zin van het woord zou moeten komen, voordat Christus reddend in mijn leven zou openbaar kunnen worden, dan lig ik niet 38 jaar krank, maar dan lig ik voor eeuwig krank voor zijn aangezicht. Christus wekt de zondekennis. Christus doet dat. Hij maakt van dood levend. En dan gaat hij door. Waarmee? Dan met de ellendekennis. Dan maakt hij in de praktijk wat God zegt tegen Ezechiël. Ik zal hun zonden ordentelijk voor ogen stellen. En waarom doet hij dat nou op de school van Christus? Dat doet hij tot vergeving. En dat doet hij tot verootmoediging. Christus brengt het hart zover dat het met Psalm 32 zeggen mag. Ik belijd oprecht mijn zonden en ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Waarom? Opdat ik in die weg zou gaan smaken wat vergeving. Hij brengt mij die zondekennis bij in de voortgang tot verootmoediging. Opdat ik het leren zou steeds meer en steeds dieper. Dat in mij geen stof ligt tot roemen. Maar enkel in zijn barmhartigheden. Gemeente, keer die orde toch alsjeblieft niet om. Want als je zegt, eerst moet dat er wezen voordat Christus kan overkomen, dan breng je het in beste geval niet veel verder dan het fariseïsme dat een geestelijke ui onder de ogen houdt en wat zalvend spreekt over de gedachte, ik ben zo slecht. Maar je komt niet op de plek van de rechtvaardige moordenaar die op het spreken van Christus zei, wij hangen hier rechtvaardig. Dan wordt het bukken niet geleerd en het onder het recht doorgaan van Christus niet beleefd, tenzij dat Christus het leert. En kijk, die zondekennis draagt Christus over, hoor. Dat slaat hij niet over. Hij zegt, ik zal maken dat ze een wallig aan zichzelf gaan krijgen. En dat gaat door. En dan word ik steeds kleiner in mezelf, opdat hij steeds groter wordt voor mijn aangezicht. Nog één ding. De Heer Jezus die zegt, zondig niet meer. Met andere woorden, het is mogelijk, het is niet zeker, maar het is mogelijk dat deze man een bepaalde zonde heeft gedaan, waardoor hij ziek is geworden als straf. Dat is niet altijd het geval. Diezelfde Johannes vertelt ten aanzien van de blindgeborene, als die vraag naar boven komt, het is niet vanwege die blindgeborene of vanwege zijn ouders dat hij geworden is die hij is, maar opdat de werken Gods openbaar zouden komen. Maar hier is het mogelijk. Hoe moeten we er nou mee omgaan, gemeente, als God je tegenkomt? Als God gaat afbreken in je leven. Nou laten we dan tegen elkaar mogen zeggen, gemeente, als het gaat over een ander, wees dan altijd maar voorzichtig. Want als je Lazarus op de stoep ziet liggen voor die rijke man, dan zeg je, wat een arme tobber. Die zal wel tegen God dit en dat gedaan hebben, want anders hoef je er niet zo diep onder door. En dan vergeet je dat hij was een troetelkind des Heren. Maar als God je eigen leven tegemoet komt en de zaken af komt te breken, begin dan eerst te vragen, zou er zonde zijn? En als dat niet het geval is, dan mag je geloven dat het vaderlijke kastijding is. Tot loutering van het gemoed en tot loutering van het leven. Ja, maar zegt iemand, als Jezus zegt, zondig niet meer, denkt Jezus dan dat dat mogelijk is om zonder zonden verder te leven? Het staat in de tegenwoordige tijd. Want kijk, dan weet de Heer ook wel dat Gods kinderen, als ze een wonderlijke ontmoeting met de Heer hebben mogen hebben, als de Heer hen van het ziekbed verlost op een wonderbaarlijke manier, dat ze dan er tegenop kunnen zien om weer het leven in te moeten. Omdat ze dan zeggen moeten, als ik straks het leven weer inga, dan moet ik weer zondigen. En niemand komt door het stof van de wereld heen zonder bezoedeld te worden. Maar weet u wat de Heer bedoelt als hij zegt, zondig niet meer? Dan bedoelt de Heere te zeggen, joh, val nou niet terug in het oude leven. Maar betracht nou de levendmaking, de heiligmaking en zoek daarin te groeien. Ja, maar dominee, hoe kan ik dat dan? Nou, op dezelfde manier als bij de levendmaking. In Christus ligt het geheim. Christus maakt tot leven. En Christus houdt bij het leven. En als het in de heiligmaking er dan om gaat, gemeente, om de Heere lief te hebben, in het weg van zijn genade te gaan, om de Heere steeds meer te bedoelen, dan zegt Augustinus, volk des Heeren, als God dat dan van je vraagt, alsjeblieft, verwacht het dan ook van God. En zeg dan met de bruid uit het hooglied, trek mij en ik zal u nalopen. Heere, u vraagt wederliefde. Heere, u vraagt een wandel op het smalle pad. Heere, u vraagt een lichtend licht te zijn. Heere, u vraagt u te bedoelen. Heere, leer het mij en schenk het mij door uw kracht. En kijk, zo kom je tot de kennis van de dingen. Want als deze man dan dit onderwijs mocht krijgen van Christus, dan gaat hij naar buiten en dan zegt hij, weet je wie me genezen heeft? Jezus. Daar kun je nou mee leven. Daar kun je nou mee sterven. En dan is dit mijn vraag voordat ik naar huis ga, gemeente. Bent u al gezond geworden? Als je daarop mag zeggen, ja, Heere, ge weet het, dan is dit de vraag. En wie heeft dat dan in uw leven gedaan? Ik hoop dat je dan mag zeggen, niemand anders dan Jezus alleen. Amen.